Hallo en welkom bij aflevering 139 van de Enonic Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf, hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Enonic en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Vandaag het gesprek met Romano Groenewold van SEO Geek. En het was zo'n gaaf gesprek en dat verklap ik nu alvast dat het in twee delen is. Dus we hebben nu aflevering 139 en ook in aflevering 140 gaan we het tweede deel met Romano doen. Romano leeft, eet, drinkt, slaapt en ademt zoekmachineoptimalisatie en dat hoor je ook in het gesprek. Daarnaast trekt hij als digitaal nomade Zuidoost-Azië door om conferenties bij te wonen, te netwerken en de kosten te drukken. Door deze twee passies te combineren kan Romano de meeste cutting-edge SEO-campagne aanbieden die ondernemers helpt meer klanten te behalen via Google voor de scherpst mogelijke prijs. Let op, aan het einde van deze aflevering een mooi cadeau van Romano, speciaal voor jou. Een gratis audit van je site en een kosteloze consult. Blijf luisteren hoe je dat voor elkaar krijgt. Veel plezier met de inzichten van Romano. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHanning.nl/Skyberate. Skyberate, SKYBERATE. Dankjewel. Vandaag zit ik niet bij mijn gast aan tafel. Dat zou ook wat mooi zijn voor een podcastopname om even naar de Filipijnen te gaan. Waarschijnlijk komt het over een paar jaar. Of hij komt dichterbij, kan ook nog. Want Romano zit op dit moment in de Filipijnen, is een SEO-expert. Hij heeft in Thailand geleefd, in Bali, in Spanje. En het ziet eruit dat hij volgend jaar in Duitsland zit. Welkom Romano.
Goeiedag Erno.
We zitten hier en we gaan het hebben over SEO. Het is een heel technisch onderwerp en we gaan het toch proberen om het zo begrijpelijk mogelijk te maken voor jou als luisteraar. Om ervoor te zorgen dat jij deze tips, of in ieder geval een aantal van deze tips gaat gebruiken voor je website. Want ik weet zeker als je ze gebruikt, dat je dat gaat terugzien in het verkeer op je website, in het aantal bezoekers, in het aantal mensen die eigenlijk klikken, die doorgaan met jou en uiteindelijk klant worden. En dat is wat we willen. Dus, laten we eens beginnen bij het begin. Romano, jij zit in de Filipijnen. Je zit daar sinds 2013. Hoe ben je daar zo gekomen?
Reizen is altijd al een passie voor mij geweest. Maar aan de andere kant ook online marketing. Die twee passies, die vonden elkaar, zeg maar. Die heb ik gecombineerd. Eigenlijk in het 2012 ben ik op uitwisseling geweest, Spanje. Dat was toen nog voor mijn studie. En ik werkte toen al voor een bedrijf, deden we SEO voor een SEO-campagne. En dat ging prima vanuit het buitenland, vanuit Spanje. Dus toen ik mijn studie afgerond had en mijn SEO-bureau ook enigszins gegroeid was, nam ik de volgende stap om het vanuit Azië te doen. Ja, sindsdien tientallen landen bezocht en ook gewerkt vanuit die landen. En ja, het bevalt erg, ja.
Ja, en SEO is nou eenmaal een vak wat alleen maar gaat over online. Dus het is ook een vak wat je natuurlijk heel goed kan uitoefenen vanaf elke locatie waar je maar wil.
Ja, zolang er maar internet is. Dat is soms nog wel eens bij help hier in Azië. Maar zolang er maar een goede internetconnectie is, dan kan het in principe ook vanaf een strand hier in Zuidoost-Azië. Ja.
Jouw persoonlijke missie is het om het wat bevuilde vak van zoekmachine marketing in het beter daglicht te zetten. Wat is er bevuild aan dit vak zoekmachine marketing?
Ja, ik denk dat we allemaal wel van die e-mails ontvangen hebben in onze inbox van bepaalde SEO-partijen die gouden bergen beloven. Sommige van onze klanten zijn daar in het verleden ook op ingegaan en ja, blijkt dat het allemaal rare diensten zijn, allemaal spam, linkbuilding diensten of dingen die zeg maar tegen de richtlijnen zijn van Google. Vroeg of laat lopen die klanten dan tegen de lamp. En dan ja, zie je, zijn die SEO-partijen natuurlijk van de aardbodem verdwenen wanneer dat gebeurt. Dus daardoor ja, is er een beetje een slecht daglicht gekomen op onze industrie. En ja, misschien is het ook een beetje een vloek en een zegen van het internet dat iedereen met een internetconnectie kan online gaan en beweren dat hij of zij een SEO-expert is. Er is niet echt zeg maar wat ze het Engels noemen, een barrier to entry. Wat je bijvoorbeeld wel in de advocatuur hebt of als een dokter zijn, dan moet je naar de medische school gaan. Anders ja, gaat het hem gewoon niet worden in dat vakgebied. Maar online kan in principe iedereen ja, beweren dat hij of zij goed is in sociale media, in jouw vakgebied of in mijn vakgebied, SEO. Zonder dat, daar, ja, dat je daar iets voor hoeft te tonen of iets behaald te hebben.
Ja, en toch, ik snap dat, maar het lijkt me tegelijkertijd moeilijk als je een ondernemer bent en je hebt hier niet zoveel verstand van. Je zoekt een expert en die expert die helpt je en een website die wordt beter vindbaar in de zoekmachine. En achteraf blijkt dat de manier die zij gebruikt hebben niet wordt geaccepteerd door bijvoorbeeld Google. En dat je dan gestraft wordt. Maar hoe kan je dat voorkomen dat je dat met partijen in zee gaat die mooie beloftes doen en ook het lijkt resultaten boeken, maar uiteindelijk geen een slecht resultaat voor opleveren?
Ja, in de eerste plaats zou ik nooit ingaan op ja, zeg maar ongevraagde e-mails. Dus dat je ja, een e-mail krijgt van een of andere willekeurige partij. Want kijk, als die partij zo goed zou zijn in SEO, dan zouden zij zelf ook goed gevonden worden in de zoekresultaten. Dat is inbound marketing ja, voor dummies eigenlijk.
En inbound marketing is?
Inbound marketing houdt eigenlijk in dat je ja, dat klanten jou vinden in zijn of haar zoektocht. Doordat ze bijvoorbeeld gaan googlen en ze vinden jouw artikel over je vakgebied. Of ze vinden jouw artikel over jouw product. Dus je valt mensen niet lastig. Dat heet dan interruptiemarketing. Die termen die heb ik niet verzonnen. Dat is van Seth Godin. Dat is een hele bekende Amerikaanse marketing expert. Dus je kan mensen zeg maar lastigvallen met advertenties, door ze te spammen. Maar aan de andere kant kan je ook mensen helpen door bijvoorbeeld ja, artikelen te publiceren, video's te maken waar je dingen laat zien die nuttig zijn. En dan vinden mensen jou in zijn of haar zoektocht. Dat is zeg maar inbound marketing.
Ja, je had het over dat je niet moest ingaan op dat soort e-mails.
Klopt, ja.
Van die ongevraagde e-mails. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je moet doen om te voorkomen dat je met mensen in aanraking komt die dingen beloven en uiteindelijk niet een goed resultaat opleveren.
Ja, precies. Want als ze dat voor zichzelf ook goed zouden kunnen doen, dan zouden ze jou niet jou hoeven te benaderen via e-mail. Het is, als ze kunnen een vergelijking zou mogen maken, bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld een strakker lichaam wil, gewicht wil verliezen. Dan kun je misschien een personal trainer raadplegen, maar je gaat geen personal trainer raadplegen die 200 kilo weegt. Dat kan gewoon niet. Dus als iemand zeg maar, het niet voor zichzelf kan doen, waarom zouden ze het dan wel voor jou kunnen doen?
Ja. Oké, jij hebt jezelf uitgenodigd door mij ongevraagd een e-mail te sturen voor deze podcast. En daar ben ik dankbaar voor, want dat kwam omdat je... wij hebben natuurlijk eerder contact gehad, daar gaat het niet over. Maar dat kwam omdat jij een artikel hebt meegewerkt wat gaat over de SEO-trends, de zoekmachine-marketing-trends de zoekmachine-optimalisatie-trends voor 2018. En er staan een heleboel dingen in en een aantal van die dingen wil ik graag met je doornemen om te kijken of we daar mensen bij kunnen helpen.
Ja, prima.
En als je kijkt naar de drie belangrijkste factoren die van belang zijn, wil je goed zichtbaar worden, goed gevonden worden in de zoekmachine, dan zijn dat content, dus de informatie die je publiceert, waar je net al over had, dat mensen je kunnen vinden. Dus dat je waardevolle informatie geeft, links, dus de andere websites die verwijzen naar jouw website, en RankBrain. En dat RankBrain, dat is een woord wat ik nog niet zo goed ken, maar wat betekent dat?
RankBrain is een functie die is in het leven geroepen door Google omstreeks juli 2015. Ze hebben er pas over gepubliceerd in oktober 2015, dus het was al een aantal maanden actief voordat Google het pas echt naar de buitenwereld bracht dat het er is. Er was veel misverstand in de SEO-gemeenschap over wat het precies doet en waarom het er is. Maar zoals we het nu begrijpen is RankBrain is een kunstmatige intelligentie functie die Google helpt om termen, vooral lange termen, dus long-tail keywords, dat zijn dus hele lange zoektermen, om die beter te doorgronden. Wat bedoelt de persoon die dit intypt in de zoekmachine nou precies? Goed voorbeeld is Gary ES, dat is zeg maar een hele bekende Googler, een medewerker van Google die naar de buitenwereld communiceert over wat Google doet. Die haalt altijd een voorbeeld aan, dat is een zoekterm. Super Mario uitspelen zonder cheat codes. Dus voor juli 2015 begreep Google zo'n zoekterm niet helemaal. Vooral het woordje zonder en andere stopwoordjes. Die kon Google niet helemaal goed begrijpen. Dus voor zo'n zoekterm zou Google alle pagina's tonen die beschrijft hoe je Super Mario kan uitspelen. Maar ook met zeg maar die cheat codes. Dus Google kon niet precies de echte betekenis van die term doorgronden. Nu kunnen ze dat dus wel. Dus als je nu diezelfde term zou uitvoeren, dan zou je zien dat voornamelijk resultaten die beschrijven hoe je dat spel kan uitspelen inderdaad zonder cheat codes. Dus het is vooral om de zoeker beter te begrijpen en vooral voor termen die Google nog nooit eerder heeft gezien. Want iedere dag zijn duizenden nieuwe termen die voor het eerst ingevoerd worden in Google. En het is moeilijk voor een machine, een set algoritmes, om precies te begrijpen wat wij mensen bedoelen. Dat is
super interessant. Dat zal natuurlijk de kant zijn waar het steeds meer op gaat, dat de machines van ons leren op een manier zoals eigenlijk ons brein werkt. RankBrain. En dus dat is al een bijzondere toekomst waar we naartoe gaan. Dat waar je nu nog dan handmatig, zeg maar, voorheen dit soort zoektermen werden ingevuld om dat te verduidelijken dat je wel de goede resultaat, gaat dat gewoon allemaal nu met artificial intelligence.
Ja, nou ja, de zoekmachine experts, Google gaat er niet echt transparantie over geven. Dat doen ze bij vrij weinig dingen overigens. Het is echt een black box, Google. Ze willen zo min mogelijk vrijgeven erover, omdat mensen het niet gaan manipuleren. Maar wat we vermoeden is dat RankBrain vooral kijkt naar de kliks. Dus je voert zo'n zoekopdracht uit en waar klikken mensen dan op? Een ander voorbeeld van een zoekterm is die hevig veranderde na RankBrain. Dat was: hoe veilig zijn PDF's? En dan bedoelen mensen natuurlijk vooral hoe veilig zijn PDF-bestanden? Maar voor de intrede van RankBrain liet Google bij de topresultaten lieten ze zien artikelen over iets totaal irrelevants, een Irakese weerstand tegen een of andere coalitie-invasie. Ja, dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met PDF-bestanden. Maar na de invoering van RankBrain kon Google dus zien dat mensen daar helemaal geen interesse in hebben. Dat die mensen bijvoorbeeld naar de tweede pagina gaan om hun resultaat te vinden. Of dat ze gefrustreerd afhaken. En door de kliks kan Google zien van ja, wat bedoelt die persoon nou echt en waar heeft hij nou echt interesse in. En daar op basis van die informatie zal Google zulke zoekopdrachten die aanvankelijk voor de zoekmachine heel erg vaag zijn. Wat bedoelen die mensen nou? En zo wordt het duidelijk voor de zoekmachine en zo kan de zoekmachine het uiteindelijk aanpassen.
Ja, nou, dat klinkt als een goede ontwikkeling. Ik zou niet weten hoe je daar dan voor je website rekening moet houden. Of je daar actief iets moet doen in je eigen website om daar beter zichtbaar in te worden met de RankBrain. Zijn daar ideeën over?
Ja, een hele bekende Amerikaanse SEO-expert, dat is AJ Cohn. Die heeft een blog dat heet Blind 5-Year-Old, waar die naam op slaat. Ja, hij zegt, je moet de zoekmachine behandelen als een blind 5-jarig kind. Ja, dat klinkt wat grof, dat klinkt een beetje raar, maar volgens hem moet je een zoekmachine zo duidelijk mogelijk maken wat je precies wilt. Je moet zo min mogelijk oorzaken voor misverstanden hebben. Dus met alles wat je doet op je website moet het duidelijk zijn van ja, voor welke zoektermen wil jij hoog komen in Google. Je hebt je content en zogenaamde on-page instellingen. Dus dat zijn bepaalde elementen van jouw website die je in kan vullen. Daar moet je gewoon geen twijfel over laten van waar gaat deze pagina over? Bijvoorbeeld afbeeldingen. Die zijn ook nog moeilijk te begrijpen voor een zoekmachine. Een zoekmachine is in principe blind, zoals AJ Cohn zegt, a blind 5-year-old. Dus jij moet echt voor die zoekmachine gaan beschrijven van wat valt er te zien op die afbeelding. Daar heb je een, de bestandsnaam voor. Dus dat is zeg maar de naam van de afbeelding voordat je hem uploadt naar je website. Sommige webmasters, wat ik zie bij audits bijvoorbeeld, is dat ze die bestandsnaam niet aanpassen voordat ze hem uploaden. Dus bijvoorbeeld, ja, jouw digitale camera die geeft een willekeurige naam aan een afbeelding. Bijvoorbeeld Canon en dan een getal of iets dergelijks. Ja, dat vertelt Google helemaal niets. Daar kunnen ze absoluut niet uit opmaken wat er op die afbeelding te zien is. Dus daar wil je het liefst dan een beschrijvende term van maken. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je rode appels verkoopt. Maak je van rode streepje appels.jpg. Een tweede instelling waar je rekening mee moet houden met afbeeldingen, misschien wel nog belangrijker, is de alt tag. Dat is een tag die kan je invullen, waarschijnlijk in je CMS. Dat kan zijn WordPress, dat kan zijn Magento. Ieder CMS heeft daar wel een invoerveld voor. En dan kan je ook nog een keer aangeven van ja, wat kunnen mensen nou echt zien op deze afbeelding. En die alt tag is om nog een reden heel erg belangrijk. Dat is, mensen die slechtziend zijn, die zullen een pagina bezoeken met een screenreader. En die alt tag beschrijft zeg maar voor hun wat er te zien valt op een afbeelding. Dus ook voor toegankelijkheidsdoeleinden is het gewoon heel belangrijk dat je verstandig omgaat met dat soort instellingen. En als jij zeg maar al die on-page instellingen gewoon zorgvuldig invult en waarheidsgetrouw, dan kan RankBrain daar goed mee omgaan, want dan is het voor RankBrain kristalhelder wat jij doet. Dan kan RankBrain dat matchen met bepaalde zoekopdrachten die relevant zijn voor jouw pagina. Maar zoals AJ Cohn dus al zei, het is onmogelijk om specifiek voor RankBrain te optimaliseren. Dat is gewoon niet mogelijk.
Maar wat hij beschrijft, wat ik eruit vertaal, is dat het grootste deel wat erop neerkomt, is dat je de SEO die op de pagina zit, dat je daar gewoon heel erg zorgvuldig mee moet gaan.
Ja, exact.
Wat zijn andere elementen die van belang zijn voor de op de pagina SEO of on-page SEO?
Ja, het meest belangrijke element zien we is nog steeds de zogenaamde title tag. Dat is zeg maar als je in je browser zit, de blauwe balk bovenaan het scherm, zeg maar tegen de top van je monitor aan, in Firefox of Chrome, zul je een titel zien van het document. Heel vaak tegenwoordig zien we de formule bijvoorbeeld zoekwoorden en dan een scheidingsteken, misschien een streepje. En dan het merk. Het is heel belangrijk dat je vooraan de titel, dat je daar neerzet waar deze pagina over gaat. Verder heb je nog de kopjes. Dus tussenkopjes. Je hebt één enkele H1 per pagina. Dus dat is echt zeg maar de kop bovenaan de pagina. Daar heb je eventueel meerdere H2's. En nog meer H3's. En zo probeer je een document echt te structureren. Ja, Google van origine, dat zijn echt HTML-nerds. Dus zij zien graag een duidelijke structuur van een artikel, van een document. Verder zou je nog kunnen denken, indien relevant, indien je videomateriaal hebt, kan je een video embedden in je pagina. Afbeeldingen zijn dus vrij belangrijk. Interne links naar andere pagina's of externe links naar relevante externe bronnen. Als je bijvoorbeeld een artikel hebt over voeding, dan is het misschien handig om voedingscentrum te citeren. Dat vertelt Google ook wat. En het is, toont enige legitimiteit wanneer je externe bronnen refereert, wanneer relevant natuurlijk. Dat zijn enkele van de dingen waar je aandacht aan wil besteden.
Maar die externe links, veel mensen die snappen dat niet zo goed. Want dat betekent eigenlijk dat je dus op dat moment mensen verleidt om naar een andere website te gaan en dus weggaat van jouw website. Is dat niet een nadeel?
Ik stel absoluut niet voor om bijvoorbeeld naar je directe concurrenten te gaan linken of iets dergelijks. Maar ja, bijvoorbeeld als je een claim maakt over iets of met een andere organisatie beschrijft iets in meer detail, dan kan je daarnaar verwijzen. Ja, dat moet je niet te veel doen. Alleen waar relevant en misschien een aantal keer per artikel. Ik bedoel, in de academische wereld is het ook normaal dat je naar andere papers citeert. Dat is ook het Google-systeem waar het oorspronkelijk op gebaseerd is. Wat Google heeft onderscheiden van bijvoorbeeld andere zoekmachines destijds, zijn die referenties dat je naar andere pagina's refereert. En ja, onderzoeken hebben wel aangetoond van SEO-kenners dat Google dat wel als een positieve zaak ziet. Dat je ook naar andere mensen refereert. Dat je niet alleen maar mensen op je eigen site probeert te houden. Zeg maar, mensen probeert te hamsteren, zeg maar, als het ware. Maar nogmaals, je wilt niet natuurlijk in elke alinea naar een andere website gaan linken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Alleen waar het echt relevant is.
Mm-hmm. De laadtijd, die is ook belangrijk, hoor ik altijd.
Ja, dat klopt, ja.
Wat zou de laadtijd moeten zijn van een pagina?
Ja, ik zou er, dat legt er natuurlijk aan hoe intensief die pagina is qua mediagebruik ook. In ieder geval minder dan 1,5 seconden. Maar in de praktijk zie ik nog wel dat pagina's die vrij traag laden nog steeds wel hoog in de zoekmachine resultaten kunnen komen. Dus het is geen... Je moet doen wat je kan doen. Dus bijvoorbeeld voordat je afbeeldingen optimaal uploadt naar je website, moet je die eerst even optimaliseren. En er zijn andere trucjes die je kan uithalen op laadtijd optimalisatiegebied, dat je website beter presteert. Natuurlijk is het altijd een goede zaak om een betrouwbare kwalitatieve hosting te kiezen. Eventueel kun je gebruik maken van een zogenaamde Content Delivery Network. Dat is een CDN. Een heel bekende naam is daar Cloudflare. Dat maakt je website ook sneller.
Wat doet die?
Een CDN die maakt zeg maar een soort van kopie van je pagina. En bijvoorbeeld als iemand uit een andere locatie jouw webpagina tracht te bezoeken, dan zit er zeg maar minder afstand tussen die bezoeker en jouw pagina, waardoor die sneller binnenkomt. In principe kan je bij Cloudflare hebben ze gratis accounts. Dus voor kleine websites in ieder geval. Dus het kan op zich geen kwaad om het te proberen.
Oké, interessant. En mobiel, wat moet je daar nog iets bijzonders voor doen?
Google prefereert zogenaamde responsive web design. Dat betekent dat dat je geen aparte site hebt voor mobiel, maar dat dezelfde pagina wordt geserveerd op desktop, mobiel en tablet. Alleen met responsive web design schaalt dat automatisch, zeg maar, naar het beeld. Dus de webpagina past zich aan de bezoeker. Daar ligt wel de voorkeur van Google. Ja, vroeger had je zogenaamde m.subdomains. Dus dan heb je bijvoorbeeld m.mcdonalds.com. Dus dat is echt een aparte mobiele website. Maar dat is een heel onverstandig idee tegenwoordig. Zeker nu de Mobile First Index eraan komt van Google.
Wat is Mobile First Index?
Ja, de Mobile First Index houdt in dat wanneer Google daarop overgestapt is. Je hebt, zeg maar, de Google bot, de Google spider. Die bezoekt je website. En die gaat het hele internet af op zoek naar links en nieuwe webpagina's. En die indexeert die nieuwe pagina's. Normaal gesproken is dat de user agent, de zogenaamde user agent van die bot, is desktop. Dus dat betekent dat de Google bot komt primair kijken naar de desktop versie van je website. Dus daar besteedt men aandacht aan. Maar naar de Mobile First Index zal dat veranderen naar de mobiele versie van de website. Wat je bij sommige websites nog wel veel ziet, is dat men gebruik maakt van tabs en bijvoorbeeld een lees meer knop of iets dergelijks om content initieel bij het laden te verbergen. Omdat het, ja, gewoon te veel ruimte in beslag neemt. Bij desktop is het zo dat content die initieel verborgen is achter zo'n lees meer knopje of een tab, die wordt minder zwaar gewogen, die wordt minder serieus genomen door Google ten opzichte van stukjes tekst die direct bij het landen zichtbaar zijn. Maar bij de Mobile First Index gaat dat veranderen. Gary ES van Google dus, die heeft aangegeven dat wanneer ze helemaal overgestapt zijn naar de Mobile First Index, zal alle content, dus ook content die initieel verborgen is, even zwaar beoordeeld worden. Dus dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden met die, zeg maar, die overstap naar Mobile First. Wanneer die overstap zal zijn precies, dat is nog heel onduidelijk. De experts verwachten in de loop van 2018. Het is ook zeer onwaarschijnlijk dat Google een deadline gaat geven, omdat dat hebben ze in het verleden al vaak gedaan. En die deadlines hebben ze vaak hopeloos gemist. En het is ook onwaarschijnlijk dat ze het voor alle websites tegelijkertijd willen invoeren. Dus ze willen het waarschijnlijk in delen gaan doen. En de websites die als eerste aan de beurt zijn, zijn vooral die websites die al reeds zeer mobielvriendelijk zijn.
En waarschijnlijk wat grotere websites meer autoriteit hebben al.
Ja, precies. Dat is wel de verwachting. Maar ja, dat soort websites hebben dat ook vaker goed op orde.
Ja, precies. Hey, in dat artikel waar jij aan refereerde, dus de SEO trends voor 2018, heb jij, of een ander artikel was het geloof ik van jou, heb jij het over de Yoast SEO plugin? En dat is een plugin voor WordPress die ik zelf overigens ook gebruik en een fan van ben en ook bij alle klanten altijd installeer en adviseer. Maar jij hebt er ook erop tegen. Wat is jouw kritiek op de Yoast SEO plugin?
Ja, mijn kritiek is met name dat het te veel aanzet tot het proppen van zoekwoorden in alle on-page elementen. Ik heb al hiervoor aangegeven dat het belangrijk is dat je duidelijk bent. Maar dat betekent niet dat je bijvoorbeeld je term in alle mogelijke elementen van een pagina propt. Exact dezelfde term. Dat is zelfs een beetje onnatuurlijk. En dat voor zowel zoekmachines als mensen, Dat overal zoveel mogelijk gepropt wordt. Daar zet dat stoplichtsysteem, dus met die groene bullets, daar zet het te veel aan, zeg maar. Sommige mensen denken dat dat een soort van heilige graal is voor SEO. Dat als je al die groene bullets behaald hebt, dat automatisch betekent dat je pagina goed zal presteren in Google. Nou, dat is absoluut niet zo. En vice versa. Als Yoast zegt dat je pagina heel matig geoptimaliseerd is, nou, dan kan je alsnog heel erg goed presteren. Dus het zegt in principe niet zo heel veel. En bijvoorbeeld ook kwalijk is dat de plugin kan geen rekening houden met synoniemen. Stel je voor dat je een auto-import-industrie, Dus auto's importeren van het buitenland naar Nederland. Ja, dan is jouw keyword is dan auto import. Maar stel je voor dat je in een van de onpage elementen zeg je voertuigen invoeren. Of een bolide invoeren. Ja, dat is in principe eigenlijk hetzelfde als een auto importeren. Het is gewoon een synoniem. Google begrijpt dat heel goed. Vooral met algoritmes als Hummingbird kan Google taal en relaties en concepten in taal heel goed begrijpen. Dus dan zou de tool misschien aangeven dat je niet goed optimaliseert voor je hoofdterm. Dat is auto-import. Maar dat doe je alsnog wel door gewoon een synoniem te noemen. En dat komt ook natuurlijk over op zowel zoekmachines als mensen.
Dat was deel 1 van het gaaf gesprek met Romano. Je vindt de namen en links die we noemen in dit deel in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nohanning.nl/show139. Als je automatisch dezelfde aflevering, dus deel 2, wilt krijgen, abonneer dan op de Nohanning Show. Dan komt die vanzelf op je telefoon bijvoorbeeld. Ga naar iTunes of Stitcher of zoiets dergelijks. Zoek op de Nohanning Show en klik abonneer. En dan krijg je vanzelf de volgende aflevering. En als je er toch bent en je vindt het een gaaf aflevering, klik op het plusje, op het duimpje omhoog of doe wat het is. Een mooie aanbeveling. Romano vindt het gaaf, ik vind het gaaf. Laat onze gasten merken dat je de aflevering hebt gewaardeerd. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering of over de Nohanning Show in het bijzonder? Stuur een e-mail naar podcast@nohanning.nl en ik hoor super graag van jou en ik zal reageren. Dat was hem en tot de volgende. Dankjewel. Deel 2 van Romano komt eraan.
Dankjewel voor het luisteren naar de Nohanning Show op nohanning.nl.